Welkom allemaal, zusters en broeders bij deze dienst. Van harte welkom. Namens de kerkraad mag ik u een hartelijk welkom heten. Ook de gasten van harte welkom. In het bijzonder willen we vanmorgen een hartelijk welkom toewensen aan Felix Korol, die in ons midden is. Felix en Rolf zullen tijdens de voorbeden ook een toelichting geven over het belangrijke werk wat Felix aan het doen is in het Afrikaanse land Burkina Faso. Ook de mensen die later deze dienst met ons mee zullen beleven, of mensen die deze dienst via internet meeleven, willen we een hartelijk welkom toewensen. Mijn naam is Nico van Dijk, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst kunt u altijd de dominee of mij aanspreken om eventuele vragen over dienst, over deze dienst of over onze kerk aan ons te vragen. De organist is vanmorgen Jaap Mulder en het thema van deze dienst is een verrassend hoopvolle boodschap. De voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Daniel Timmerman. Ik zie dat als een bevestiging, Jaap. Vanmorgen komen bij elkaar de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en er zal een kinderprees georganiseerd worden. Ook komen de tienergroepen 1 en 2 bij elkaar. Ik had het al even genoemd. Vanmorgen is de collecte ook bestemd voor Felix Korol, natuurlijk. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. U wordt verzocht om na afloop van de dienst nog even te gaan zitten. Zingen we nu Psalm 12, vers 1, 3 en 4. En na een moment van stilte, voordem en goed, zingen we Psalm 33, vers 2 en 8. Dus nu Psalm 12.
beginnen deze dienst in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en eeuwig leeft. En nooit loslaat wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou. Van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zijn nog steeds heel erg blij met dit nieuwe, ruime gebouw. En dat kunnen we zeker vandaag goed gebruiken. Want de kinderen van alle kinderbijbelgroepen en van beide tienergroepen mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. En er is dus plek genoeg, dat is fijn. En de kinderen van de kinderbijbelgroepen zien we pas helemaal aan het einde weer terug. Er is bij deze gelegenheid voor één keer geen kidspraise lied. Maar we zien jullie straks aan het einde van de dienst dus weer terug. Goeie tijd, tot straks. In de aankondiging voor deze dienst hebben we al een tipje van de sluier opgelicht. Het gaat over de opstanding van Jezus als een verrassend hoopvolle boodschap. We gaan het hebben over de opstanding van onze Heer en dan niet zozeer over wat er lang geleden allemaal gebeurd is. Maar vooral over hoe we vanuit die opstanding van Jezus vandaag als zijn volgelingen leven. Paulus zegt daar hele waardevolle en belangrijke dingen over. Over het leven als nieuwe mensen in Colossenzen 3. Ik zal een gedeelte uit dat hoofdstuk lezen. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dus we hebben de oude mens uitgedaan als een oude jas en de nieuwe mens aangedaan. Wat betekent dat dan? Nou, dan moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw kracht. Dat gaan we nu als een gebed zingen. Gezang 477, vers 1. Samen we bidden. Ik ga jullie graag voor in gebed. Ja, Heer, wij danken u dat het elke zondag feest is. Elke zondag vieren we het feest van de hoop. Elke zondag staan we erbij stil als gemeente van Jezus Christus. Dat niet de dood, dat niet de gebrokenheid, dat niet de haat het laatste woord hebben op deze wereld, maar het leven. Want Jezus leeft, onze Heer. Halleluja. Wij prijzen u. En we willen u vragen, met het lied dat we net zongen, dat we opnieuw, op de toonhoogte van Pasen mogen komen vandaag. Geest van hierboven, leer ons geloven en hopen en liefhebben door de opstandingskracht van Jezus onze Heer. Hier wilt u geven dat voor ons allemaal, zoals we hier zijn, het niet bij het oude zal blijven. Dat we niet onveranderd straks deze kerk uitgaan. Maar dat we opnieuw in verbinding zijn gebracht met Jezus, de levende Heer. En dan weer verder kunnen om het nieuwe leven te leven. We weten wel, Heer, en u weet het nog veel meer dan wij zelf, dat het bij ons maar stukje bij beetje is. Heer, als we horen over de dingen die we niet meer moeten doen, omdat die horen bij het oude leven, boosheid en bitterheid en gebrek aan zelfbeheersing, gebrek aan liefde. Heer, dan zien we het bij onszelf en we belijden het u. Maar geef ons, Heer, dat we door uw kracht toch weer verder mogen gaan als nieuwe mensen. Heer, wij danken u voor de vrijheid, voor de vrede, dat we bij elkaar mogen komen. Heer, we bidden u om uw bewogenheid en uw ingrijpen ten bate van vervolgde geloofsgenoten. Heer, wilt u hen helpen en bemoedigen. En wilt u de mensen die hen dwars zitten op andere gedachten brengen. Door uw liefde en uw vergeving. Ja, wilt u zo bij ons zijn. Zoals u beloofd heeft, waar twee of drie in de naam van Jezus bij elkaar zijn. Bent u zelf in ons midden. Wilt u zo, Heer, het stralende middelpunt van deze dienst zijn. Uit genade. Amen. William Reliefeld zal nu voor ons gaan lezen. De schriftlezing uit 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 28. Daarna zingen we het lied Omdat Hij Leeft. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.
Lieve mensen, broers en zussen in de Heer. Op deze dag, de dag van de Eindhovense Marathon, kan ik niet anders natuurlijk dan beginnen met een intro uit de sfeer van de atletiek. Vandaag gaan duizenden mensen in Eindhoven aan de start voor de City Run of de halve of de hele marathon. Mijn intro komt uit een net iets andere tak van sport, namelijk atletiek op de atletiekbaan. De laatste tijd kom ik af en toe op de atletiekbaan, omdat onze twee oudste kinderen op atletiek zijn gegaan. En als dan de pupillen klaar zijn en ik loop met de kids langs de baan terug naar de fiets, dan zie ik hoe de trainers de baan klaarzetten voor de volgende groep. En dan komen er van die grote, hoge horden op de baan. U ziet ze hier op een afbeelding, op een scherm, horden. De kinderen zeggen dan wel eens tegen mij: nou, dat is wat voor jou, pap. Want jij hebt zulke lange benen, dus dat gaat jou vast wel lukken. En dan zeg ik maar: ja, fijn dat jullie dat denken, maar ze zijn toch wel hoog, hè. En ik kan wel een beetje rennen, maar ik ben niet zo lenig, dus misschien maar niet. Horden. Nou, het beeld van die atletiekbaan met horden gebruik ik vandaag als beeld voor ons leven als gelovigen. De geloofsweg van ons mensen. Dat is nauwelijks een origineel beeld. Het komt in het Nieuwe Testament ook verschillende keren naar voren. De wedstrijdbaan van het geloof. Als het ware zijn wij als gelovigen met elkaar bezig met een enorm lange estafetteloop. De eeuwen door met miljoenen lopers. De loop van het geloof. En als voor ons het einde komt, geven we het stokje door aan een volgende generatie. En zo gaat het al even door. Totdat de eindstreep komt. De eindstreep namelijk dat God zegt: en nu is de wedstrijd klaar. Nu hoeft er niet meer gestreden te worden. Nu wordt rennen rusten. Nu wordt onderweg zijn thuiskomen. Dat moment komt. Dat is onze christelijke hoop. En wij zijn daarnaar onderweg. Maar op die weg, als wij voor ons uitkijken en dan denken aan die grote toekomst van de Heer, dan zien wij horden op onze weg. Obstakels. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat kan heel praktisch zijn, de horden van gewoon de dingen die aan je hoofd zitten. De zorgen. De spanning. Dat je net aan een nieuw jaar bent begonnen in je studie of op school en je denkt, hoe ga ik hier nou ooit doorheen komen? Of de horde van het volgende bezoek aan de specialist. Welke uitslag krijg ik nu? De hordes van, nou ja, hoe gaat dat nou verder met mijn werk? Of vind ik weer werk? De horden van depressie, somberheid. De horden van twijfels. Hou ik het wel vol om te blijven geloven? Nou ja, zo zou ik nog wel even verder kunnen gaan, denk ik. Horden op onze geloofsweg. Sommige van die hordes die zie je verschijnen en dan denk je, gaat me lukken. Dan zeggen we, misschien om onszelf een beetje moed in te praten, dat is een mooie uitdaging. En je zet een paar stappen harder en je springt eroverheen. Maar vroeg of laat komt er voor ieder mens een moment dat de horden te hoog worden. Dat je met de beste training, met het grootste geloof, moet zeggen, gaat me niet lukken. In je eigen leven. De horde van, nou ja, het einde. Zolang Jezus nog niet is teruggekomen, komt er voor ieder van ons het moment dat we de dood onder ogen moeten zien. De laatste horde. En er is geen mens die op eigen kracht daar overheen gekomen is. Daar loopt het. Dood dus. Of de horden op wereldschaal. Op weg naar de toekomst, naar de hoopvolle toekomst van God, zien wij enorme horden verschijnen, namelijk het schreeuwende, vreselijke onrecht op deze wereld. IS. Mensen vermoord. Als slaaf verkocht en vernederd. Ziekten. Ebola. Hoe komen we als mensheid nou ooit daaroverheen? Het wordt toch echt niet beter op deze wereld? Enorme horden op weg naar de toekomst. En dan horen wij vandaag in de kerk een verrassend hoopvolle boodschap. Dat is, lieve broers en zussen, in één zinnetje. Jezus baant voor ons de weg naar een hoopvolle toekomst. Jezus baant voor ons de weg over die atletiekbaan, zodat wij die hoopvolle toekomst gaan bereiken. Jezus is de baanbreker. Jezus baant voor ons de weg. Maakt een begaanbare weg naar een hoopvolle toekomst. En hij helpt ons bij de horden die we tegenkomen. Nou, die horden, die wil ik gaan uitdiepen en dan verbinden met de opstanding van Jezus. En die horden, dat zijn er verschillende. En ik ga ze ontlenen vandaag aan hoe de catechismus de betekenis van de opstanding voor ons uitlegt. Ik zal het eventjes voorlezen. Ik hoop dat het leesbaar is. De catechismus zegt, wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Er worden hier drie positieve dingen genoemd die Jezus voor ons doet door de kracht van zijn opstanding. En die corresponderen met drie horden. De horde van onze ongerechtigheid. De horde van ons oude leven. En de horde van onze sterfelijkheid. En die gaan we uitdiepen. Onze ongerechtigheid. Opstanding betekent als het ware dat God in opstand komt tegen het onrecht. Opstanding is dat God in opstand komt tegen al het onrecht. Dat we een God hebben die niet zomaar uit de hemel onverschillig of machteloos toekijkt hoe terroristen hun gang gaan, hoe de schepping wordt verwoest. Dat is ongerechtigheid. Een opstanding betekent dat er een God is die het ziet, die het aanhoort en die in beweging komt. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere Heere, om wat zij armen hebben gedaan, zegt Psalm 12, waar we mee begonnen. Nu zal ik opstaan. Ik doe er wat aan. Dat is onze God, onze levende God. Hij doet er wat aan. En dat is de diepste laag van Pasen. Dat God heeft gezegd, ik ga die machten van het kwaad, van de haat, van de dood, ga ik verbreken. Ik zend mijn zoon en hij verbreekt de boeien van de dood. Maar ja, dat is natuurlijk mooi gezegd en mooi bedacht misschien. Maar hoe merken we dat dan? Want Pasen, bijna 2000 jaar geleden, is de wereld dan sindsdien nou echt zoveel rechtvaardiger geworden? Een beeld om het dichterbij te brengen is het bekende beeld van D-Day. Juni 1944 begon aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog de overwinning. Het geallieerde landen in Normandië. En daarmee was eigenlijk aan het westfront het lot van het naziregime bezegeld. Begin van het einde. Juni 1944. De doodsteek. Maar wat volgde er nog maanden, bijna een jaar van strijd? Market Garden, we hebben het een paar weken geleden herdacht. Het Ardennenoffensief. Maanden van bloedige strijd. Hongerwinter. Nou, die periode, dat is de tijd waarin wij nu ons bevinden. De tijd tussen D-Day, Pasen, de beslissende wending die God heeft gebracht en de eindoverwinning. En in die tijd daartussen, tussen D-Day en V-Day, de victorie, daar wordt nog geknokt. Daar wordt gestreden, daar is het volhouden. Maar wel met hoop. Het is niet eindeloos en uitzichtsloos, want God heeft ingegrepen. En die God die door Jezus echt een beslissende wending heeft gebracht, die de doodsteek heeft gegeven. Daardoor is het niet zonder hoop en niets uitzichtsloos. Maar gaan we toe naar de overwinning die komt. V-Day, Victory Day. Dat is zoals Paulus erover schrijft in 1 Korinthe 15. Daar wordt gezegd over Jezus, hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Er is dat beeld van de strijd ook in. Misschien herinnert u zich nog van twee weken geleden het beeld van die F-16. Of het ging toen over Goede Vrijdag. Er wordt geknokt. Maar we hebben een koning die erachter staat. En hij zorgt voor de overwinning. Hij moet koning zijn totdat alle vijanden, al het onrecht is verdwenen. Nou, dat is de ongerechtigheid op wereldschaal. Jezus neemt die weg. De catechismus die heeft het ook over onszelf. Eigenlijk vooral over onszelf. Namelijk, hij doet ons delen, ons persoonlijk, in zijn gerechtigheid. Want we hebben het niet alleen maar over het kwaad in de wereld. Het gaat niet buiten ons om. Dat raakt ook ons. Zoals in het Oude Testament al werd gezegd over de opstanding. Het Oude Testament werd ook de opstanding uit de doden verwacht. Maar dan werd dat heel duidelijk verbonden met het oordeel. Als de doden opstaan, zegt Daniel 12, dan zullen ze ontwaken, sommigen om eeuwig te leven en anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. Het verschil is, ben je rechtvaardig of ben je niet rechtvaardig? Dat is de verwachting van veel mensen in de tijd van Jezus. Als het ging over de opstandingen, dan wordt er dus geoordeeld. En dan moet je maar zorgen dat jij bij de rechtvaardigen hoort. Maar de boodschap van Jezus is, van Paulus, eigenlijk is niemand dat. Hoe goed je nou ook je best doet, hoe hoog je op de ladder klimt, staat een ladder achter in de kerk, hoe hoog je op de ladder klimt om bij de hemel te komen, hoe hoger je komt, hoe dieper je valt. Uiteindelijk is niemand rechtvaardig voor God. Maar, Jezus, de rechtvaardige, hij is als eerste opgestaan. Hij neemt als het ware al een voorschot op die grote opstanding die komt. En over hem zegt God, ja, maar hij is rechtvaardig. Dus hij mag voor altijd voor mij bestaan. Pasen is een dikke streep van God onder het werk van Jezus. Deze mens is mijn zoon, hij is echt rechtvaardig. En daarom hef ik hem omhoog. Hij mag voor altijd bij mij zijn. En als je nou op hem hoopt en op Jezus je vertrouwen stelt, dan mag je met hem mee. Dan mag jij gewoon bij God horen. Hoeveel randjes van onrecht er in je eigen hart ook zitten. Je mag gewoon met hem mee. De opstanding van Jezus is een voorschot op de grote opstanding die komt. En als je je gelooft in Jezus, dan ben je voor God zo rechtvaardig als Jezus is. Hij doet ons delen in de gerechtigheid, zegt de catechismus. Nou, als we dan weer even teruggaan naar het beeld van die horden. Hier wordt dus echt een grote horde weggehaald. De horde van de verstoorde relatie tussen God en jou, tussen God en de mensheid. Jezus haalt die gewoon weg. De gerechtigheid betekent de verstoorde relatie is hersteld. Dat is de eerste horde. En dan de tweede horde. Want we kunnen in de kerk horen, wie gelooft in Jezus heeft een herstelde relatie met God. En dan is het onrecht weg. Leef je in gerechtigheid. Als je dat gelooft, dan is dat gewoon zo voor God. Voor jezelf. Maar ondertussen loop jij daar op die atletiekbaan gewoon nog als mens. En je oude leven, met alle minder mooie en soms ook gewoon verkeerde kanten, gaat gewoon met je mee. Dat is wat de Bijbel noemt, je oude leven, die oude jas. En dat betekent dat je soms toch struikelt. Dat er barrières zijn, zoals dat je het moeilijk vindt om een ander lief te hebben. Een collega of wat familielid. Oh, wat erger je. Het moet helemaal niet, dat doe je toch. Dat je zo vast zit aan je spullen, dat je er helemaal in opgaat. Zoiets. Of dat het lastig is om zuiver te leven. Met je verlangens. Nou ja, dat soort dingen. Je oude leven. Het zijn barrières. Op de weg. En soms kun je er overheen springen. En soms ga je zo hard onderuit. En struikel je zo zwaar. En dan is je geweten er als de kippen bij. Je geweten zegt, zie je wel. Jij rechtvaardig helemaal niet. En dan wordt die horde hoger. En is de duivel erbij die zegt, ach, je kunt het helemaal niet. En dan wordt de horde nog hoger. Dan wordt het een muur. En dan mogen we teruggaan naar de paasmorgen. Want met Pasen is niet alleen Jezus uit de dood opgestaan, maar is er ook een enorme energie vrijgekomen, een enorme kracht vrijgekomen, waar wij ons op mogen aansluiten. Zoals Paulus dat ergens zegt, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding kennen of ervaren. Dus er is dus een krachtbron waar je je op aan mag sluiten. En die kracht kan je helpen om die hordes te nemen. En er wel overheen te komen. De horde van je oude leven, van je fouten. En dat kan betekenen dat je 's ochtends wakker wordt. En weer denkt, oh, gisteren. Ja, gisteren. Maar vandaag ga ik het anders doen. Ga ik lief hebben? Of ga ik proberen andere prioriteiten te stellen? Ga ik anders met mijn collega om? Anders met mijn klasgenoot? En dan weet ik wel, waarschijnlijk gaat me dat helemaal niet lukken. Maar ik ga vandaag me aansluiten op de kracht van de opgestane Heer. En dan vraag je, Heer, help me alstublieft. Het gaat mij niet lukken, maar ik geloof u bent opgestaan, help mij door uw kracht, help me met uw geest. En dan gaat hij ook helpen. Niet dat je dan nooit meer onderuit gaat, waarschijnlijk wel, maar hij gaat je wel helpen. De kracht van de opstanding. Of om een ander beeld te gebruiken, het beeld dat we geleefd hebben in Colossense 3. Wij zijn voor God opgestaan met Jezus uit de dood. Dat is geloof. Dan kijkt God naar ons als naar nieuwe mensen. Maar dat moeten we dan ook wel in de praktijk gaan brengen. En daarom zegt Paulus in Colossense 3, richt nou je aandacht op wat boven is. Kijk nou omhoog. Dan worden de hordes ook beter te doen, hè, als je omhoog kijkt. En daarom doen we elke dag het oude leven uit als een oude jas en trekken we het nieuwe leven aan. Dat ga ik doen. Ik kies er vandaag voor om het nieuwe leven aan te doen. Met bewogenheid, met liefde, met zelfbeheersing. Dat ga ik vandaag doen. En God helpt je daarbij door de kracht van de opgestane Heer. Door de kracht van de geest. De horde van het oude leven. Die verdwijnt niet. Die blijft er. Tot je laatste snik. Maar met zijn kracht is het wel te doen. Is het geen barrière meer waardoor je niet verder kunt. Oude leven. En dan de laatste barrière, de laatste horde die de catechismus noemt, is de horde van onze sterfelijkheid. Ik noemde het net al. Ook al is Jezus Christus werkelijk uit de dood opgestaan, dat geloof ik, dat betekent niet dat de dood voor ons nu niet meer van betekenis is. De horizon, de eindstreep, wordt nog steeds vervuild door die lelijke laatste vijand, zoals Paulus het noemt. De laatste vijand is de dood. En daar is niks moois of makkelijks aan. Dat is een lelijke muur die aan het eind staat van dit leven dat op zoveel manieren zo prachtig mooi kan zijn. De herfstbladeren, de seizoenen, wat heerlijk. Kon het maar altijd zo doorgaan, toch? En dan is daar die lelijke laatste barrière. En de opstanding van Jezus betekent voor ons niet dat die niet er niet meer is. Maar wel dat de Heer daar een gat doorheen geslagen heeft. Zodat het geen muur is waar alles doodloopt, maar een doorgang naar de toekomst. Ik vergelijk het met de val van de Berlijnse muur, nu bijna 25 jaar geleden. Ik herinner het me nog goed, ik was basisschoolleerling. En dat was toen echt een groot ding dat gebeurde. Dat de Berlijnse muur was gevallen. En hoe ging dat? Nou, het gonsde al maanden dat er wat zou gaan veranderen. En de protesten namen toe. Betogingen elke dag bij die muur aan beide kanten. Het moest om. En wat was nou het beslissende moment? Dat één Oost-Duitse grenscommandant zei, ja, ze bekijken het maar, ik zet de hekken open. Eén man, één beslissing, er ging een poort open. En dat was het begin van het einde. Er kwam een poort in de muur, een opening. Zoals we hier op de afbeelding zien, dat op één plek wordt gewoon zo'n stuk van de muur opengeduwd. En dan valt er echt niks meer te regelen. Dan kun je daarbij gaan staan, maar dan gaan de mensen daar doorheen. En zo is de muur van de dood voor ons nog niet weg. Maar er is geen houden meer aan. Want voor wie in Christus Jezus is, is er een doorgang. En gaan we er doorheen. Gaan we gewoon verder naar onze opgestane Heer. Gewoon verder naar het leven zoals God het bedoeld heeft. Niet makkelijk, maar we gaan er wel doorheen. We blijven er niet voor liggen. We gaan er doorheen. Dat is wat Christus voor ons heeft gedaan. Een gat in de muur. Als eersteling, zegt Paulus. Hij is als eersteling voor ons opgestaan uit de dood. En dat is dus meer dan van, nou ja, hij was gewoon toevallig de eerste. Nee, hij is de baanbreker. Hij baant voor ons de weg naar een hoopvolle toekomst. Dus de drie horden. Onze ongerechtigheid, de verstoorde relatie tussen God en mensen, ons oude leven en onze sterfelijkheid. Jezus helpt ons daarbij. Hij neemt hordes weg. En hij helpt ons om over de hordes die nog overblijven, om daar overheen te springen. Of doorheen te kruipen. Maar we kunnen verder. En daarom is dit goed nieuws voor ons. Evangelie. En daarom worden wij ook vandaag opnieuw uitgenodigd en opgeroepen. Vertrouw nou op deze levende Heer. Vertrouw op Hem. En sluit je aan op zijn kracht. Dan mag je leven met een onvoorstelbaar en onvoorstelbare en sprankelende hoop. En mag je op weg gaan naar zijn heerlijke toekomst. Amen. We gaan zingen gezang 217. Onze gast Felix Kohol van harte uitnodigen samen met Rolf om hier met ons te delen over jullie werk, over jouw werk in Burkina Faso. Als gemeente zijn we sinds 2001 betrokken bij dit werk. En het is heel fijn dat ons broeder Felix vandaag in ons midden is. Very warm welcome to you. Het is de gelegenheid van het huwelijk van de zoon van Rolf en Petra. En we horen graag wat jullie ons te vertellen hebben.
Thank you very much. Dankjewel. Ik wou eerst even nog kort iets zeggen over voor degene die Felix niet kennen. Felix en I... haal ik alles door elkaar. Felix en ik hebben elkaar leren kennen in 1982. Meer dan 30 jaar geleden in Nigeria. Zoals de meesten van jullie weten zijn Petra en ik hebben daar 3 jaar gewoond. En Felix en ik hebben Bijbelstudie met elkaar gedaan. Elke week, 3 jaar lang. En Felix is daarna als zendingsarts eerst naar de Ivoorkust gegaan, ter Kessedougou. Heeft hij 8 jaar gewerkt in een Baptist Mission Hospital als arts. Daar heeft hij zijn geliefde leren kennen. Nema is hij getrouwd. En hij heeft echt een roeping gehad om naar Ouagadougou, dat is de hoofdstad van Burkina Faso, te gaan. En hij is gewoon ontzettend dankbaar voor de steun die hij ontvangen heeft uit deze kerk. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat hij wil zeggen. Maar we hadden ook nog een paar foto's om u iets nog mee te laten zien van hoe of wat. Dus de eerste is, als het goed is, about your family. Please tell us about your family.
Good morning. Where I... put the first picture off instead of this one. But these are my three girls. The one in the middle is called Blessing, and she is 16. And this one here, she is called Joy, and Joy is 14. And the younger one is called Praise, and Praise will be 12 in about 2 weeks' time. So there is a fixed picture, which is my wife Nema, and of course the 3 girls and myself. We are serving in as missionaries from Nigeria to Burkina Faso, where we've been there for the past 14 years.
Zijn gezin, dus links Nema, dan Joy, Blessing, Praise en dan Felix. Over de laatste de 14 years. De afgelopen 14 jaar heeft hij gediend in Burkina Faso.
Ja, en we went there to start a mother and child clinic. And this church started supporting us from the beginning, where we did not have anything at all.
Toen hij daarheen ging, heeft onze kerk hen gesteund vanaf het begin. En om u een beeld te geven van hoe het er nu uitziet. Misschien kun je... Ja, dat is niet gek, hè?
So this was the first building. With the support from this church and other churches from the U.S. So we are able to build this first building that to take care of mother and child.
Dus dit is het eerste gebouw, onder andere met geld van onze kerk en ook kerken elders, met name in Amerika. Ja, je moet je even voorstellen dat je zwanger bent, dat je gaat bevallen en dat je doodgaat. Dus hier in Nederland gebeurt dat amper meer, maar in vele plekken in de wereld, onder andere hier in Burkina Faso, gebeurt dat heel regelmatig. En dat is het begin geweest van toen Felix dat zag, van daar wou hij wat aan gaan doen. I shared about what it is when you are pregnant and that you die during the delivery. Oké, het volgende plaatje.
This is just the maternity unit was dedicated last year in July.
Dus dit is de maternity clinic, dus waar de vrouwen bevallen. En die uiteindelijk pas gebouwd is of afgerond is in juli 2013. In 2002 is hij begonnen met de papieren. In 2003 zijn we daar geweest met een stel jongeren. Met de toen nog Captains Club, thans LEF. 2006 heeft hij zijn eerste bevalling gedaan. En in 2013 was het eigenlijk allemaal pas klaar. Dus je ziet hoe ontzettend lang het heeft geduurd. Ik moet je zeggen, ik ben over het algemeen niet zo ongeduldig, maar het geduld wat Felix heeft afgelopen jaren, daar heb ik diepe bewondering voor gedaan. I shared about your patience, that you were so patient, you know, that it will come, but for me, I should have been very impatient, that's what I shared. Okay, het volgende plaatje.
Well, this delivery bed was donated from here. And it's one of the most modern delivery bed we have in Ouagadougou. So now the women can have their babies with ease, and just very nice for to have this. So we want to thank you for sending the bed to us.
Ja, dit is het bed waarop de vrouwen bevallen. Voor de ingewijden onder ons, via Rinette Geersen uit het Anna ziekenhuis in Geldrop, was dat op een gegeven moment te veel. Nou, het is nog zo verschrikkelijk modern voor Burkina Faso. Het is ongeveer het mooiste bed om te bevallen van het hele land. Met allemaal knopjes die naar boven en naar beneden toe kunnen. Dus hij is er ontzettend dankbaar voor. Dank jullie wel.
Well, here is a mother and her child. There, because we did not have any bed, we had to put a mattress on the floor for them to be able to be admitted in the hospital. We at this time of the year it's malaria, and there are a lot of patients, so we don't have enough beds to put everybody. So we have some patients on the floor.
Je zou denken, er zijn alleen maar vrouwen die bevallen, maar zo werkt het niet in Burkina Faso. Als mensen daar aan de poort komen, dan kun je niet zeggen van, nee, sorry, je moet ergens anders zijn. Dat is het typische goed georganiseerde Nederland, maar hier ja, moet je ze gewoon accepteren. En hier zie je een kind met malaria. Uitgerekend deze tijd van het jaar zijn er de meeste mensen en met name de meeste kinderen met malaria. Dat zijn de zogenaamde semi-immune of niet-immune mensen. Als je dus nog weinig keer gestoken bent door de malaria-mug, dan heb je nog niet zoveel weerstand. En als je volwassen bent en je leeft in zo'n malaria-endemisch gebied, dan heb je veel minder kans dat je malaria krijgt. Dus het zijn met name de kinderen die erdoor getroffen worden. Volgende plaatje. You can see it over there.
Yeah, these are a group of twins that we are deliver over 10 set of twins since we started having babies. So this is a set of twins.
Nou, dit is de tweeling, dat is natuurlijk een grote gebeurtenis. Het is ook spannend, met name de tweede van de tweeling, of die wel of niet gezond ter wereld komt. Volgende plaatje. Nog meer tweelingen. Volgende. Oh, ja, hij wil die andere tweeling nog even terug. Kan dat?
Ja, this one was just delivered. So you can see it was just a newly delivered babies. We are not cleaning up.
Ze zijn net geboren. Oké, okay, volgende plaatje.
Again, as I was saying, because of lack of space, we put patients on the floor. And because there are not enough the clinic and hospitals in Ouagadougou, during this time of the year, people come, whether they are babies or they are adults or women, they come because they cannot go anywhere, and so we have to put them here, and we don't have the room. So again, we have the woman with malaria lying on the floor.
Dus vanwege gebrek aan medische zorg ook in Ouagadougou, ook als mensen met iets anders komen, zoals malaria, dan moet je ze accepteren. En als er geen bedden zijn, dan liggen ze gewoon op de grond op een matras. Dus dat is de situatie. Dat waren de plaatjes. As a church, Als kerk hebben we besloten om naar een ander project te gaan per 1 januari. Het wil niet zeggen dat u niet meer aan Felix en Nema kan geven. Het is met name hun privé-situatie. Hij zal er zelf weinig over zeggen. Maar hun gezin, u zag de dochters, die zitten nu op school. En school in veel tropenlanden ja, is ontzettend duur. Naarmate ze ouder worden, wordt dat duurder. Dus het is zeker niet zo dat ze vanaf nu niks meer nodig hebben. Mochten jullie graag hem willen blijven ondersteunen, dat kan. Via de diaconie heb ik even besproken ook met Jan Boer gisteren. En dat je via de diaconie aangeeft of het voor hem is. En dat je dan ook aangeeft of het met name voor zijn kliniek is of voor hem privé. Als je dat niet aangeeft, dan neemt hij aan dat het voor de kliniek is. Maar dan hebben ze privé dus niks. En ze kunnen toch nog wel wat geld gebruiken. Ik heb daarachter flyers liggen op de tafel daar in de hal. Wat je voor hem kunt bidden. En in het voorjaar hebben we ook hier wat over hem gezegd. Een filmpje van 3 minuten. De meeste mensen die kunnen zich dat nog wel herinneren. En een wat uitgebreider filmpje van 15 minuten. Omdat onze zoon Roel en Hanna daar geweest zijn in het voorjaar. En daar ook voor onze kerk een filmpje hebben gemaakt. Is there something as the last you would like to share?
My family and I would like to thank this church. They accompanied us for the past 12 years. And it was a journey of faith, because when they started supporting us, there was nothing. But they have been faithful in trusting us and trusting God that what they were giving was going to bring something into being. And as you can see the pictures, your support for the project and for us has not been in vain. It's difficult when you live far away and you give your money to somewhere, to somebody, and you're not sure what is going to happen. But they had the faith to trust us and trust God that something was going to come out of it. And so we want to thank you for your support, for trusting God and trusting us that the money you gave to us and the material you gave to us, God was going to use it. I want to say that you and us have been a partner. Some of you will never be able to go to Burkina Faso or Africa, but we have been representing you there, and we have been working together with God. And so we have been your feet, we have been your mouth, we have been your hands in reaching out to the people of Burkina and Africa. And I think God at the end will bless us all together for you being with us and working together with God to make this, what you have seen, happen. I think God is going to use it more. God will bring many more people to his kingdom through the seed that you planted. I remember when Rolf and a group from here went to Burkina, there was nothing. It was just empty land. But you see, now there's so much happening. We had over 300 babies since the clinic started. And last month we had over 60 babies that were delivered in this place. Where if we did not have many women, we die, and many babies we die. But because of your trust and giving and commitment, God has made this possible. So I just want to thank you and say God bless you. I pray often, in fact every week I pray for this church. When I pray for in my prayer time, that God will bless this church, God will bless you, and he will continue to bless you. So thank you very much.
Je zult begrijpen dat ik dit niet allemaal woordelijk kan vertalen. Maar het komt erop neer. Hij bedankt ons ontzettend voor ons geloof. Ons vertrouwen, ook in hem, om ons geld te geven. En dat we partners zijn hier en daar. We zijn niet allemaal in staat om naar Burkina Faso toe te gaan. Maar op die manier zijn we dus de handen en de voeten van het Koninkrijk van God. Afgelopen jaren zijn er ook veel mensen tot geloof gekomen. Burkina Faso is een moslimland over het algemeen. En bedankt ons ontzettend. Dank jullie wel.
Jullie ook hartelijk dank. De vertaling staat weer aan. Jullie ook hartelijk dank en willen Felix met je gezin van harte Gods zegen toewensen bij het werk dat je daar mag doen in dienst van onze Heer. De Heer zegene jou en je vrouw en kinderen om het werk dat jullie mogen doen. En we zullen ook in gebed om jullie heen staan. We zullen zo samen bidden. Voordat ik jullie voorga, heb ik nog een aantal andere dingen ook om te delen. Het eerste heeft te maken met ons verzoek om gebed, om wijsheid voor de komende avondmaalsviering. Ik lees even een stukje voor over het proces wat we als kerkenraad hebben meegemaakt, doorgemaakt. En waarin we u en jou allemaal graag willen meenemen. Over 2 weken hopen we samen het heilige avondmaal te vieren. In de afgelopen periode is er in onze gemeente best veel te doen geweest over de vorm van onze avondmaalsviering. Dat kwam door een aantal veranderingen die nog in het oude gebouw werden doorgevoerd. Vorige week, toen we als kerkraad op weekend waren, hebben we intensief teruggeblikt op de manier waarop dat allemaal is gegaan. We beseffen ons dat we op punten echt beter hadden kunnen communiceren. We beseffen ons ook dat door alle aandacht voor de vorm de inhoud best wel in het gedrang dreigt te komen. De inhoud, namelijk dat we de opdracht krijgen en ook de mogelijkheid hebben om met diepe eerbied en intense dankbaarheid te vieren dat Christus voor onze zonde is gestorven. Binnen de kerkraad hebben we het met elkaar gedeeld en gezegd, dat is ons verlangen, dat we bij die inhoud weer uitkomen. Dat we daarmee bezig zijn. En we hopen ook echt dat we op die toonhoogte over 2 weken het avondmaal met elkaar kunnen vieren. Tegelijk ontkomen we er niet aan om opnieuw een plan te presenteren over de vorm. We ontkomen er niet aan omdat we in een nieuw gebouw zitten. En dan moeten de dingen net weer een beetje anders. We ontkomen er ook niet aan, en dat willen we ook niet, omdat we ook beloofd hebben, we gaan er nog eens over nadenken. Over de manier waarop het de afgelopen 2 keer is gegaan. Er ligt nu een plan op tafel waarin we de gebruikelijke viering aan tafel gaan combineren met een vorm van lopend avondmaal. Voor sommigen is dat nieuw, anderen kennen het uit andere gemeentes. Komende donderdag gaan we als kerkenraad daar opnieuw met elkaar over praten. En we hopen dan komende zondag over de vorm u in meer detail wat te kunnen vertellen. Voor nu wil ik vragen om gebed van wijsheid voor de kerkenraad en voor ons allemaal. En vooral om verbondenheid met onze Heer en met elkaar. Zodat we over 2 weken inderdaad met diepe dankbaarheid en intense blijdschap de maaltijd van de Heer kunnen vieren. Daar gaan we straks voor bidden. Dan heb ik op het vlak, op het persoonlijke vlak, nog een naam die we in de voorbeden zullen noemen. De naam van onze zuster Janne Janssens. Zij is zondag plotseling opgenomen, vorige week zondag, in het ziekenhuis vanwege een gevaarlijke bacteriële infectie. Gelukkig kwam de medische hulp op tijd en kon doeltreffende medicatie worden gevonden. En inmiddels is ze ook weer thuis. We zullen danken en ook bidden voor deze zuster. En natuurlijk voor het werk van Felix in Burkina Faso. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u voor de opstanding van Jezus. dat er door dat wonder een krachtbron is in deze wereld. Een krachtbron waaruit we hoop mogen putten door onze tranen heen. Een krachtbron waar we mogen bijtanken om verder te gaan in de strijd. Een krachtbron ook die ons helpt om dingen te doen waarvan we dachten, dat kan ik nooit. Het ligt buiten het bereik om op te boksen tegen de wanhoop, tegen het uitzichtloze, om te leven met hoop. Heer, we danken u voor het getuigenis dat we hoorden uit Burkina Faso. Het getuigenis over het werk van onze broeder Felix Kohol met zijn vrouw en gezin en het team eromheen. Heer, daar zien we de kracht van de opstanding heel concreet. Dat mensen van u het verlangen krijgen en ook de kracht om tegen alle schijn in toch verder te bouwen. Om geduldig verder te bouwen in geloof en vertrouwen. En wat is het dan ontroerend om te zien, Heer, dat u het zegent. En dat dan het leven een kans krijgt. Genezing een kans krijgt. En tegelijk willen we ook bidden, Heer. Bidden dat u dit werk wilt vastmaken, bekrachtigen en verder wilt zegenen. We bidden u, Heer, voor Felix zelf, dat u hem gezondheid, blijvende gezondheid geeft om dit werk te kunnen doen. We bidden u om een zegen voor Nima, Blessing, Joy en Praise, dat het ook met hen goed mag gaan, ook met studie en school, dat ze als gezin dicht bij u, dicht bij elkaar mogen leven. We bidden u, Heer, voor de mensen in Burkina Faso, voor die kinderen die nu in het malaria-seizoen zo ziek zijn. O Heer, wilt u ze bewaren? Wilt u, Heer, alsjeblieft ook de hulp die geboden wordt zegenen? Wilt u zich ontfermen over die moeders en het jonge leven dat ze bij zich dragen? Zo kwetsbaar. Heer, we dragen dit werk in uw handen op en bidden ook om wijsheid. Dat u ons laat zien, Heer, wat wij mogen en kunnen doen. O Heer, we bidden u voor het continent Afrika, dat op zoveel manieren al zo lang in brand staat en in andere gebieden nu ook zo getroffen wordt door het Ebola-virus. Heer, ontfermt u zich. Heer, geef de hulpverleners moed en bescherming. Wilt u, Heer, een halt toeroepen? Ja, Heer, we dragen deze wereld aan u op, die ook op zoveel andere manieren en op andere plekken in brand staat. We bidden u, Heer, voor Irak en Syrië, voor de cyclus van geweld die alleen u kunt stoppen, Heer. Wilt u overheden wijsheid geven, ook onze eigen overheid. We bidden u, Heer, voor de zieken in ons midden, voor wie het zwaar hebben, lichamelijk, psychisch. Heer, dat de hoop van de opstanding ons op de been mag houden. Dat we elkaar daarin ook mogen ondersteunen, Heer. We willen u danken en bidden voor Janne Janssens, dat u haar beschermd heeft, dat er behandeling mogelijk was. Wilt u ook verder herstel geven. We bidden u, Heer, dat u ons wijsheid geeft om als gemeente samen een weg te vinden waarin we echt verbonden met Jezus, onze levende Heer, en echt verbonden met elkaar het avondmaal mogen vieren. Wilt u wijsheid geven en ja, ons leiden. Heer, wij danken u voor deze dag. Wij danken u voor het gebed. We danken u, Heer, dat we niet als mensen zonder hoop hoeven te leven. Want we bidden u in de naam van onze opgestane Heer, Jezus Christus. Glorie voor u, om die naam.
Amen.
Laten we nu samen ons geloof belijden. Laten we dat staande doen door het lied Ik geloof, dat nu op de beamer verschijnt, te gaan zingen. U zitten voor de collecte die is bestemd voor het werk van Felix Kogel. als laatste lied in deze dienst gaan we zingen over de hoop. Mijn hoop is op u, Heer. En nog even als herinnering, na de zegen mogen we nog even gaan zitten. Dan zal Kees Geersen ons nog iets vertellen. Zing als laatste lied, Mijn hoop is op u, Heer. Als gezegende mensen met hoop in ons hart op weg gaan op de wedstrijdbaan, de atletiekbaan van het geloof. Want God geeft ons zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.